Goedemorgen. De meeste van jullie weten dat ik veel met gebed bezig ben. Ik heb bijvoorbeeld heel wat gebedsreizen gemaakt. En voor de coronacrisis was het met name naar Jeruzalem toe. En toen ik nog in de fabriek werkte, toen vroegen mensen wel eens wat ik daar dan deed. En heeft dat zin, bidden? Heeft dat zin, bidden, wat je daar dan doet? Nou, ik geloof dat zeker. Maar meestal eindigde het gesprek, nou ja, dat wordt toch nooit wat tussen de Joden en de Arabieren. En het is eigenlijk ook enorm moeilijk om uit te leggen, wat is gebed? Heeft dat zin? Als wij bidden, als we hier hardop spreken, dan geloven we dat die woorden naar God toe gaan en dat die op een andere plaats werkt, in een andermans leven of in een hele andere situatie. Eigenlijk is dat onbegrijpelijk. Is dat niet voor te stellen. Toch geloven we dat. Tenminste, ik wel. In Oekraïne, en dat hoef ik dus natuurlijk niet te vertellen, is er een oorlog gaande. En talloze mensen geven hulp. Talloze mensen hebben hier geholpen, maar gaan ook naar de grens toe en in het land zijn ze actief bezig. En er was een medewerker voor Christen voor Israël en die zei van, gebed is de brandstof van ons werk. Het gebed is de brandstof van ons werk. Eigenlijk zei hij, als jullie stoppen met bidden, dan loopt onze tank leeg en kunnen we niks meer doen. Of juist andersom, als jullie gaan bidden, dan krijgen we brandstof en kunnen we ons werk weer gaan doen. Nou, een paar inleidende gedachten, want vanmorgen willen we de serie van Jacobus afsluiten. Als onderwijsteam hebben we met heel veel plezier aan deze serie gewerkt en aan de verrassende, vaak verrassende uitspraken, soms scherpe uitspraken van Jacobus, hebben we geprobeerd om jullie daarin mee te nemen. Veel is genoemd. Ik weet nog dat ik begon een aantal weken geleden met verheug je in beproeving. Of toen Rodi daarover sprak, moet je nu wel of juist niet werken aan je geloof. René die sprak over de zonde van je tong, over hemelse of aardse wijsheid. Vorige keer was het gevaar van rijkdom. Leef in nederigheid. Stel de eeuwigheid tot je prioriteit en werk aan de gerechtigheid. We hebben lang niet alles benoemd. Er staat veel meer in die brief dan dat wij zo denken. En we hebben bijvoorbeeld niet gesproken over oordeel. We hebben niet gesproken over de rechter die voor de deur staat. Maar Jacobus, en dat kwam eigenlijk in elke preek van naar voren, heeft één verlangen. Echt geloof. En door echt geloof dat mensen Jezus leren kennen. En door echt geloof Jezus bij de mensen ook brengen. En dan is gebed de brandstof. En vanmorgen wil ik het centraal stellen, gebed. Waarom? Omdat Jacobus het centraal stelt. Ik wil met jullie lezen de woorden uit Jacobus 5, vers 13 tot en met 19. Jacobus 5, vers 13 tot en met 19. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie salven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Het is opvallend dat in zo'n praktisch Bijbelboek als Jacobus, Jacobus eindigt met bidden. Is iemand voor u in lijden, laat hij bidden. Is iemand onder u ziek, laat hij die oudsten bij zich roepen, zodat ze kunnen bidden. Jacobus spreekt over een gelovig gebed. Jacobus spreekt over een vurig gebed. Maar wat me vooral opviel is een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Nou, ik kan me voorstellen dat het heel veel reacties oproept. Ben je een bidder, dan ga je misschien instemmend krikken. Ja, dat geloof ik. Vind je bidden moeilijk, dan kun je iets hebben. Ik bid wel, maar dat lukt me niet. Heb je teleurstelling, wacht je al heel lang op verhoringen, dan kun je hebben, iets hebben van het zal wel. Toch, wat Jacobus hier zegt is een prachtige parel. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Hij zegt het niet zomaar. Jacobus, en dat heb ik ook de eerste keer verteld, is een bidder. Er wordt, gaat over hem het verhaal dat hij, toen hij net voordat hij dood ging, dat hij moest belijden of Jezus zijn Heer was. En hij beleed Jezus Heer. Toen werd hij van de tempel gegooid. En de volgende morgen vonden medegelovigen vonden zijn lichaam. En toen zagen ze aan zijn knieën, dat die knieën zo'n eelt hadden als van een kameel. Want hier was een man die veel tijd op zijn knieën had doorgebracht om het debat voor zijn volk. Deze parel, een krachtig gebed dat veel tot stand brengt, is dus geen theorie. Maar het is door iemand uitgesproken die een levenswijze had. Een levenservaring van een man die die kracht van gebed had ontdekt. Het is een krachtig statement van een man die midden in de gemeente stond, van een man die midden in de maatschappij stond. Het is niet absoluut. Het brengt niet alles even tot stand wat je maar wilt. Want er zijn voorwaarden voor een krachtig gebed die zeer belangrijk zijn. Laten we eens kijken naar verschillende vertalingen. Mag je de volgende wel voordoen? Nog even verder. Er staat een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat heb ik voorgelezen. Maar in andere vertalingen wordt het uitgesproken. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Omdat er kracht aan verleend wordt. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. De Complete Jewish Bible zegt, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en effectief. Met kracht begiftigd vermag een smeking van een rechtvaardige veel. Het gebed van een persoon die recht met God leeft is iets krachtigs om rekening mee te houden. Toen ik dat las, toen ik deze verschillende vertalingen las, dacht ik, het lijkt wel of men niet weet hoe men het gebed moet omschrijven of wat het gebed doet. Men geeft allemaal zijn eigen invalshoek. Eigenlijk staat er in de grondtekst ten diepste, het is een smeekgebed met energie. Het is een vurig, het is ernstig. Jacobus zegt, een vurig, krachtig, energierijk smeekgebed brengt veel tot stand. Nou, toen ik dat las, dacht ik van, zo wil ik wel bidden. En willen we allemaal niet zo vol die hoop bidden. En een hoofdstuk eerder had Jacobus nou gezegd, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Nou, ik vond dat een gedurfde uitspraak. Gij hebt niets, want jullie bidden niet. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van aan Hebron, toen dacht ik ben eigenlijk best blij met Hebron. Met de voorbeden in Hebron. Al meer dan 20 jaar komen we op donderdagmorgen bij elkaar. En kijk je naar gebedsbijeenkomsten in Heerde zelf, dan zie je veel mensen van Hebron verschijnen. Toch heb ik zorg. Een aantal weken geleden is er in de Johanneskerk een gebed begonnen voor de vrede in de Oekraïne. De eerste keer, er waren een paar honderd mensen. De tweede keer, de helft. En afgelopen keer, het was nog maar een kwart. Nou, ik heb afgeleerd om naar aantallen te kijken. Maar het zegt iets. Laten we niet iets lopen. Een krachtig gebed brengt veel tot stand. Hoe bewust zijn we van dit feit? Als de kerk afgeladen vol blijft, dan zal dat veel tot stand brengen in de Oekraïne. Dat is een realiteit als we vertrouwen op het woord uit Jacobus. Want er staat een krachtig gebed van een rechtvaardige. Dat is opvallend, een rechtvaardige. Wie is dat? Wie is dan een rechtvaardige? Waarom spreekt Jacobus niet gewoon over een christen of een gelovige? Een krachtig gebed van een gelovige. Nee, hij spreekt over een rechtvaardige. Nou, dat klinkt een beetje ouderwets. Het is een uitdrukking die we niet snel gebruiken. Met de grote kans dat we daardoor de kern gaan missen. Voor Jacobus was dat anders. Hij was een Jood. Hij wist wat het betekende en voor hem was dat eigenlijk heel gewoon om het zo te noemen. Een rechtvaardige was zo'n bekend begrip, in het Hebreeuws is het tzaddik. Het is iemand die nauwgezet leeft naar het woord van God. Iemand die toegewijd is, iemand die probeert te leven naar Gods wil en geboden. Iemand die ver afstond van zonde. Als je erop gaat letten, komt het begrip rechtvaardige heel veel voor in de Bijbel. Denk maar aan Psalm 34, vers 16, waarin staat: de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardige. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. God kan zijn oren en ogen niet afhouden van een rechtvaardige. Dat vind ik geweldig. God kijkt met vreugde naar deze persoon in zijn leven. God kijkt voortdurend naar ons. Want het wordt interessant. Wij geloven in Jezus. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij is opgestaan. En wij hebben nieuw leven ontvangen. In hem zijn we gerechtvaardigd. Jezus heeft de weg naar de Vader geopend, heeft recht gemaakt. Je bent tot geloof gekomen. Vervolgens mag je groeien als een discipel. Je groeit als een beelddrager van Jezus. Je mag Jezus weer spiegelen. Als Jacobus spreekt over een rechtvaardige, dan doelt hij op iemand die Jezus volgt. Wat Jacobus ten diepste zegt, je bent een rechtvaardige. En als je groeit in toewijding, als je groeit in het dienen van hem, dan groeit je gebedsleven mee. En als je groeit in hem, als je dieper in zijn liefde geworteld raakt, heeft het effect in je gebeden. Je gaat merken dat Gods geest door jouw gebeden werkt. Je wordt gevoeliger voor de Heilige Geest. Gebeden worden effectiever. Ze worden met kracht begiftigd. Je bidt met groeiende verwachting. Maar ook een verlangen om aanwezige zonden nog te belijden. Dat komt omdat het voorbeden pas tot zijn recht komt, als er een zuiver kanaal is. En er is een verlangen wat groeit om te bidden voor elkaar. Het is geen zelfgericht gebed, je wilt bidden voor de ander. En het is Jacobus die ons uitdaagt om in die intimiteit met God te komen, in die tegenwoordigheid met hem te komen, aan de voeten van Jezus. Voorbeden leidt tot diepere en grotere intimiteit, dwars door strijd heen. Het leidt tot het verlangen door echt geloof aan de mensen te laten, Jezus te laten zien, en dat ze tot hem terugkeren. Ik wil leven vanuit die gehoorzaamheid. Bidden is gehoorzaamheid. Bidden is gehoorzaam luisteren naar de Heilige Geest. Zijn kracht komt. Zijn kracht is er. Of juist door gebed komt zijn kracht. Of brengt het gebed juist die kracht voort. Daarom vind ik die uitdrukking zo mooi. Met kracht begiftigd gebed vermag een smeking van een rechtvaardige veel. Is gebed dan een succesformule? Je gaat bidden en automatisch komt er verhoring. Er staat heel duidelijk, het brengt veel tot stand. Zelf blijf ik, ondanks veel bidden, met vragen zitten. Waarom moet iemand ondanks veel gebed zo'n lijden meemaken? Zo vaak heb ik dat nu al meegemaakt. Gebed of voorbeden blijft een mysterie. Soms zien we direct wat tot stand is gebracht. Soms duurt het veel langer. Maar ik vind het mooi wat de Message zegt. Het gebed van een persoon die recht met God leeft, is iets krachtigs om rekening mee te houden. Zo wil ik leven. Dat is mijn focus. Gebed is geen methode. Het is een samenwerken met God door de Heilige Geest die in ons woont. Waarbij de krachten van zijn koninkrijk zichtbaar gaan worden. Max Lucado zei eens, de kracht van gebed ligt niet bij degene die het gebed uitspreekt, maar in degene die het hoort. Daarom hebben onze gebeden zin. De kracht van het gebed ligt niet bij degene die in het gebed uitspreekt, maar in degene die het hoort. Dat heeft Elia ervaren. Hij bad om droogte en het werd droog. Hij bad om regen en het begon te stortregenen. En ik vind het eigenlijk heel opvallend dat Jacobus Elia noemt. Je zou bijna kunnen denken, hij stond als rechtvaardig in hoog aanzien bij het Joodse volk. Dat wil Jacobus noemen. Dat wil hem om zijn eigen uitspraak kracht bij te dragen. Maar ik geloof dat dat niet zo is. Elia had deze gebeden om droogte en regen, had hij op aanwijzing van God uitgesproken. Het staat er anders, maar hij bidt op aanwijzing van de Heilige Geest. Jacobus wilde met het noemen van deze voorbeelden aangeven hoe belangrijk de Heilige Geest in gebed is. Afgelopen donderdagmorgen was er iemand die vertelde op de gebedstijd een heel bijzonder verhaal. Het betrof de leidende kerk. En er was een samenkomst en ze hadden het idee, er zijn spionnen onder ons. En toen ze dat mee bezig waren, wisten ze niet hoe ze dat moesten benoemen. En toen ging de voorganger die ging opstaan en hij zei, bid waar we de volgende keer bij elkaar komen. Bid hoe laat we bij elkaar komen. En de Heilige Geest gaf elk iemand van de groep een antwoord. Daar komen we bij elkaar en op die tijd, behalve de spionnen. Nou, dat is een scherp luisteren naar de Heilige Geest. Dan zou je zeggen, dat lukt me nooit. Toch, Elia is een mens zoals wij. Hele gewone mensen. Met gebrokenheid, met kwetsbaarheid. Gods ogen rusten op ons. Zijn oren zijn gericht op ons gebed. De Heilige Geest die woont in ons. En hoe bewust bidden we, luisteren we. Hoe bewust handelen we op aanwijzing van de Heilige Geest? Doen we dat, dan brengt dat gebed veel tot stand. Ons gebed is vaak heel algemeen. Heer, ik bid voor de vrede van Oekraïne. Ik geloof dat er niets mis mee is. Maar een krachtig gebed wordt geïnspireerd door de Heilige Geest en is heel specifiek. Elia bad heel specifiek. De Heilige Geest wil ons leren om specifiek te bidden. Maar de Heilige Geest wil ook antwoorden geven. En deze antwoorden komen meestal na een poos. Toen Elia om regen bad, gebeurde het niet zomaar. Hij moest 7 keer bidden. En toen kwam er een wolkje aan de horizon tevoorschijn. En toen dat 1 keer dat wolkje kwam, toen ging het snel. De stortregen kwam. Ze waren nauwelijks thuis en het spoelde van de regen. Het was een wonder. Maar de Heilige Geest kan ook pas antwoord geven op een gebed als het specifiek is. En daarom is het zo belangrijk. De Heilige Geest wil ook het antwoord geven door jezelf heen. Ik kreeg op mijn hart om voor iemand te bidden. Specifiek tijdens de Ramadan. Dat deze persoon een ontmoeting zou krijgen met Jezus in deze komende periode. En dat betekent eigenlijk dat ik beschikbaar moet zijn dat hij of zij mij ook benadert. De Heilige Geest wil je door een antwoord geven door jezelf heen. En dat kan soms heel ver gaan. De Heilige Geest wil je ook beschermen in gebed. Hij wil ieder specifiek leiden waar je voor bidt. En hij wil geen dingen op je, geen nood op je leggen. Want als al hij dat doet, hij wil juist datgene waar jij bij bepaald mag worden, waar jij bij gebruikt mag worden. Dat zijn gebeden die vaak tot doorbraak kan leiden. Al een aantal jaren lang bid ik voor de ultra-orthodoxen in Israël. En ik ga steeds meer dingen zien gebeuren, omdat hij dit onder andere op mijn hart heeft gelegd. Ik zeg niet dat ik de enige ben, echt niet, gelukkig niet. Maar ik zie langzamerhand de doorbraken. Maar ik bid lang niet voor alles, maar juist omdat de Heilige Geest het op mijn hart heeft gelegd. En dan blijf ik standvastig, dan blijf ik staan. En dan zie ik uit naar wat hij doet. En ben ik ook bereid om er naartoe te gaan. Om samen er naartoe te gaan. Ik geloof. God verhoort gebeden. Dat doet hij. En hij doet het. Soms is het heel concreet. Soms op een andere manier dan we denken. De gevoeligheid is dan om door Gods geest te ontdekken hoe hij aan het verhoren is. Dat is overgeven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als wij gaan bidden, God hoort meer dan we zeggen. Antwoordt meer dan we vragen. Geeft meer dan we kunnen voorstellen. Op zijn tijd en op zijn manier. Zijn wij beschikbaar voor de Heilige Geest? Mag de Heilige Geest door ons heen bidden? Waar wil de Heilige Geest je deze week specifiek in leiden om voorbeden voor te doen? Ben je bereid om antwoord te zijn? Dat kan nog wel eens heel verrassend worden. Amen.